Schriftlezing voor deze dienst kunt u vinden in het Oude Testament in het boek 2 Koningen. We lezen hoofdstuk 6, de verzen 8 tot en met 23. We noemen nu als schriftlezing 2 Koningen 6, daarvan de verzen 8 tot en met 23. Daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt in 2 Koningen 6 vanaf vers 8. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: mijn legering zal zijn in de plaats van zulkeen. Maar de man Gods zond heen tot de koning van Israël, zeggende: wacht u, dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarin afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan de plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar. Niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig over deze handel. En hij riep zijn knechten en zeide tot hen: zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onze zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zeide: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geef de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide: gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zend en hem halen laten. En hij werd te kennen gegeven, zeggende: zie, hij is te dood dan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit, en zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem: ach, mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide: heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. En de heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heer en zeide: sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hem met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hem: dit is de weg niet, en dit is de stad niet, volg mij na, en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. Het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide: heere, open de ogen van deze, dat zij zien. En de Heer opende hun ogen, en dat zij zagen, en zie, zij waren in het midden van Samaria. De koning van Israël zeide tot Elisa, als hij hen zag: zal ik hen slaan, zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zeide: gij zult hen niet slaan. Zoudt gij ook slaan die gij met uw zwaard en met de boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat zij eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde een grote maaltijd, dat zij aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan en zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de benden des Syriërs niet meer in het land Israëls. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. We staan in bijzonder stil bij 2 Koningen 6. En daarvan de versen 14 tot 17. En ik lees u vers 16 daar nog een keer van voor. En hij zeide: vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. We willen daaronder schrijven als thema: vertroostend onderwijs in grote nood. Vertroostend onderwijs in grote nood. En als eerste gedachte stilstaan bij vrees vanwege nood. En ten tweede troost ondanks nood. Dus als eerste gedachte vrees, angst, bang vanwege nood. En ten tweede troost ondanks nood. Gemeente, als eerste dus vrees vanwege nood. Dit tekstgedeelte wat we hebben gelezen, dat heb ik niet speciaal of bijzonder voor deze dag, voor de omstandigheden rondom mijn beroep uitgekozen. Als zoiets gebeurt, dan voel je altijd een bepaalde druk. Waar moet ik dan over preken? En dan kun je maar beste preken over datgene waar je van plan was over te preken, je eigen gemeente of net over gepreekt hebt. Dan hebben we vanavond, normaal 's ochtends, maar vanavond vanwege omstandigheden een doopdienst. En die stof leek mij niet zo gepast. En afgelopen week mocht ik een huwelijk kerkelijk bevestigen. En toen heb ik over deze stof gepreekt. En er kwam iets naar voren wat ik toch wel heel treffend vond aansluiten bij de evangeliebediening. En waarom het dus ook hierop gevallen is. Niet zozeer dat ik zeg nou het is die of die omstandigheid van Obeyeland. Maar vooral dit, dat Elisa, en hij was een man gods. En als het goed is, is elke predikant dat. Elisa wordt gebruikt als een middel in Gods hand voor zijn jongen. En dat is toch wel iets bijzonders ook in de evangeliebediening. Dat God mensen gebruikt voor mensen. Tot het zien door het geloof uiteindelijk van wie God is. En wie ze ook zelf zijn. En blijven. Dus daar ziet u ook een kleine verbinding waarom ik deze stof niet alleen mocht kiezen voor een huwelijk. En we zullen dat soort toespitsingen en toepassingen ook vandaag niet naar voren laten komen. Maar toch wel vanwege deze zaak dat er een mens is die gebruikt wordt voor een ander mens in omstandigheden van nood en ook van zielennood. Maar laten we kijken naar wat de schrift zegt tot u en tot mij op deze dag in zaken de dingen van het verleden die voor het heden betekenis hebben. Elisa is met zijn knecht, een jonge jongen waarschijnlijk, in hele moeilijke omstandigheden terechtgekomen. Heel erg ingewikkeld, heel erg gevaarlijk. Omstandigheden die op dit moment bij geen van ons zo zullen zijn. Wellicht dat er ergens op de wereld mensen zijn die in dergelijke omstandigheden zijn, maar het gaat ook niet om die exacte details, het gaat om de boodschap. Maar we kijken wel heel goed naar wat er toen aan de hand was. En proberen daaruit dan de lessen en lijnen te trekken. U en ik, wij kunnen praktisch, lichamelijk, maar ook geestelijk in omstandigheden zijn van nood, van angst, van zorgen. En dat was hier dus ook zo. En wat is er aan de hand? Elisa zit in Dothan. En om hen heen is een enorm leger dat zich heeft verzameld, wat een beleg heeft geslagen rondom deze stad. Wat je vroeger ook had in de middeleeuwen rondom een kasteel. Hier is het een groot leger wat een stad omsingelt. Paarden en wagens. Hoe is dat zo ver gekomen en waarom zijn die wagens en die paarden daar omsingelend Elisa en zijn jongen en dat stadje Dothan? Wel, de Syrische soldaten, want dat zijn het, die hebben de opdracht gekregen van hun koning om Elisa, speciaal Elisa, te gaan vangen. Die moeten ze gevangen gaan nemen. Waarom moeten ze dan Elisa gevangen nemen? Moet er nou zo'n heel groot leger uitrukken voor één man? Ja, dat is wat die koning van Syrië wil. Elisa moet gevangen genomen worden. Waarom? Nou, we hebben dat gelezen. Op het moment dat die koning van Syrië een heel slim plan had bedacht om de koning van Israël aan te vallen en een grote slag toe te brengen, dan blijkt die koning van Israël daarop voorbereid te zijn. Dat hebben we vandaag de dag ook, inlichtingendiensten, geheime diensten die proberen van tevoren in te schatten wat zal de vijand doen, waar zal een aanslag plaatsvinden. Pas geleden was dat ook zo in Afghanistan bij dat vliegveld en de Amerikanen waarschuwden. Er komt waarschijnlijk een aanslag aan, dan weet je niet wanneer en hoe precies. Maar men heeft blijkbaar dingen afgeluisterd, dingen opgespoord. Zou dat hier ook zo zijn? En dat denkt die koning van Syrië, is er niet een inlichtingendienst die stiekem allerlei dingen heeft doorgegeven? Want al een paar keer heeft hij gemerkt dat die koning van Israël dingen wist die bijna niemand wist. En hij was voorbereid op een bepaalde actie. Als die koning dat van Syrië bedacht had, dan bleek die koning van Israël daarvan af te weten. Wie is een verrader? Wie vertelt het stiekem door? Dat is de vraag die hij gesteld heeft. Hij wordt een beetje onrustig en een beetje boos. Als het elke keer weer mislukt om de koning van Israël te verrassen, te overrompelen. Nou zegt een van zijn knechten: koning, wij hebben niets verteld, het zit anders in elkaar. Vers 12. Nee, mijn heer koning, Elisa, de profeet die in Israël is, geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. Er is iets heel bijzonders. Wat u bedenkt, in u niet eens op de lippen neemt, maar alleen maar bedenkt en dan gaat bespreken eventueel. Maar dat kan Elisa weten. En Elisa vertelt dat aan de koning van Israël. Dus wat wij ook bedenken en wat wij ook doen, die koning van Israël weet via Elisa alles van tevoren. Een bijzondere gave die God aan de profeten soms gaf, om dingen van tevoren te weten. Er zijn ook wel eens dominees die van tevoren weten waar ze heen moeten. Ik heb dat nog nooit gehad. Maar ik weet wel dat de Heer, als hij zegt dat hij de weg wijst, dat hij het ook zal doen. Daar kun je wel eens aan twijfelen. En hoe weet ik het dan? De Heer kan het nodig achten om iemand van tevoren iets bekend te maken. Dan is daar een reden voor. Maar als hij leidt, dan zal hij het op zijn tijd en wijze bekendmaken. Maar hier is dus iets bijzonders. Hij wist van tevoren, via Elisa, de koning van Israël wist van tevoren, via Elisa, wat de koning van Syrië had bedacht. En die man, die houdt daar wel serieus rekening mee. Hij zegt niet, dat is onzin. Wat je nu vertelt, dat zijn sprookjes. Hij houdt toch wel in een bepaalde mate rekening met de macht van Israëls God. Maar je ziet hem toch ook weer heel erg misrekenen. En dat is ook heel herkenbaar. Wij kunnen voor een deel rekening houden met de Heere. En dat we toch voor een ander deel dat niet doen. Daar moet u zich maar eens op onderzoeken. Of u misschien toch wel wat op die koning van Syrië lijkt. Die koning van Syrië die denkt namelijk aan de ene kant dat dit klopt. En dat laat zien dat hij overtuigd is van Gods bijzondere macht. Maar ik denk tevens dat hij dan die profeet, nou ja, moet je wel een groot leger er naartoe sturen, maar dan toch kan gevangen nemen. Hij schrijft God heel veel macht toe. Door te geloven dat dit verhaal klopt en door geen klein, maar een groot leger te sturen. Maar uiteindelijk rekent hij totaal mis, want wat helpt zo'n groot leger tegen een almachtig God? Wellicht dat u het in uw eigen hart moet beamen. Heren, dat is ook zo vaak wat ik doe. Dan schrijf ik u wel behoorlijk wat toe, maar niet alles. En zit ik toch weer zelf ertussen. Met mijn redeneringen en berekeningen. Die man die is dus aan de ene kant overtuigd van Gods grootheid, van de man Gods. En aan de andere kant laat hij ook zijn eigen dwaasheid zo weer zien. De God van Elisa is geen God van grootte, maar van alle macht. En hij stuurt wel een groot leger, maar als hij een 6 keer zo groot leger had gestuurd, dan was het nog niet groot genoeg geweest. Een groot leger, een zwaar heer, wordt naar Dothan gestuurd. En misschien weten onze jongens en meisjes wel dat ook Jozef een keer in Dothan is geweest en via Dothan iets daar in de buurt in de put is terechtgekomen, verkocht naar Egypte. Nou, dit plaatsje Dothan, het ligt ongeveer een 15 kilometer ten noorden van Samaria. Dat was de hoofdstad van het 10 stammenrijk in die dagen. De 10 stammen, Samaria, koning van Israël. En daar iets ten noorden ligt dus Dothan. Daar is Elisa. En daar heeft de koning van Syrië het op gemunt. Zijn leger met de soldaten moet daar naartoe. En ze trekken daar naartoe en ze omsingelen de stad, zodat niemand er meer uit of in kan. Nu hebben ze Elisa gevangen en nu zullen ze wel de stad uithongeren of proberen dat ze Elisa zullen overleveren. Een zwaar leger omsingelt Dothan. De jongen van Elisa wordt 's morgens wakker. U hebt dat kunnen lezen. Hij was een vroege vogel, zouden wij zeggen. De dienaar van de man God stond zeer vroeg op. Maar ik denk ook dat het een stukje zorg en onrust was. En zie, een leger omringde de stad met paarden en wagens. Wij zouden zeggen een leger met tanks. De paarden van toen, dat zijn de tanks en de straaljagers van nu. Een sterk leger, een groot leger. Dus een zwaar heer, dat is niet alleen veel, maar ook sterk, geoefend. Tegen één soldaat kan deze jongen al niet vechten, laat staan tegen allemaal. En ook nog eens als hij op een paard zit. Dus dit gaat hij verliezen. Hier is ook geen ontsnappen mogelijk, want hoe hard je ook rent, een paard kan je toch wel inhalen. Dus als je er al doorheen komt, stiekem of, maar dat gaat nooit lukken. En die jongen die denkt, dit is een verloren zaak. En dat uit hij ook met een vraag aan Elisa. Ach, mijn heer. Ach, mijn heer. U hoort hem zijn nood verwoorden. Hoe zullen wij doen? U zegt, hij stelt een vraag. Wat bedoelt u met die vraag? Nou, een vraag stellen kan betekenen, als je aan iemand een vraag stelt, dat je verwacht dat die ander nog een antwoord geeft. Als je op school een vraag stelt aan de meester of aan de docent, dan weet je, nou, die man heeft daarvoor gestudeerd, dus die zal het antwoord wel weten. Hoe zullen wij doen? Maar je voelt aan deze man, aan die jongen, dat dit niet eigenlijk zijn intentie van de vraag is. Hij stelt wel een vraag, maar hij verwacht niet dat er een positief antwoord is. Hij verwacht niet dat Elisa met een oplossing komt. Het is meer een vraag in moedeloosheid. Ach, mijn heer, die woorden van de voorkant van die vraag laten zien hoe moedeloos, hoe wanhopig hij zich voelt. Dergelijke omstandigheden kunnen ook in uw leven voorkomen of nu aan de orde zijn. Ach, hoe zullen wij doen? Ik weet het niet meer. Ik ben uitgedacht. Ik ben wanhopig. Ik voel me zo ellendig. Deze jongeman ziet geen uitweg in deze grote nood. Ach, mijn heer, hoe zullen we doen? Een vraag meer uit wanhoop dan een vraag met verwachting. Een vraag die meer laat zien van verlegenheid dan dat er nog perspectief is. Ik schat zo in dat hij heel erg bang en wanhopig is geweest. En wanneer ben je wanhopig? En wanneer stel je een vraag in wanhoop en in moedeloosheid? Nou ja, als je op de omstandigheden ziet en niet verder komt. Als je aan een eind komt met alle oplossingen die je als mens kunt bedenken. Oplossingen die van beneden zijn. En nu hebben wij van de Heer verstand gekregen om na te denken in problemen. Dus het is op zich niet altijd verkeerd, heel vaak niet, om na te denken over hoe lossen we dit op. Als je het maar wel met gebed gepaard laat gaan. Maar hier is het niet zo dat hij denkt, nou, Elisa zal nog wel een aantal oplossingen, een aantal scenario's hebben klaar liggen. En dan, hoe zullen wij doen? Zullen we nummer 1 kiezen of nummer 2 of nummer 3? We hebben vast nog wel keus. Hoe zullen we doen? Nee. Hij ziet geen uitweg meer. Hij stelt deze vraag om naar voren te brengen hoezeer somber hij de situatie inschat. En als u en ik aankijken naar wat voor ogen is, dat kun je als kerkenraad hebben, dat kun je als gemeente hebben, dat kun je politiek gezien hebben. Als u kijkt naar de omstandigheden in Nederland, wat moet daar nou van terechtkomen? Hoe zal het nou gaan? Hoe zullen we doen? Ach, ik weet helemaal niet wat we moeten doen. Rekenen en redeneren, dat is hier aan een eind gekomen. Soms brengt de Heer je in één klap aan het einde. Soms laat hij, en dat doet hij niet om ons te plagen, soms laat hij ons een poosje ploeteren. Ploeteren om erachter te komen dat we hem nodig hebben en zonder hem niet kunnen. Dat al onze oplossingen en onze mogelijkheden aan een einde komen. Maar ook daarin is de Heere vrij machtig. Hij kan je, bij wijze van spreken, binnen 10 minuten aan het eind brengen met jezelf. Kan ook weken duren. Zowel in het praktische als in het geestelijke. Hoe zullen wij doen? Deze jongen ziet op de omstandigheden. Hij ziet al die soldaten. Hij ziet al die paarden. Hij telt en rekent. En zegt, dit gaan we nooit oplossen. Gaan we nooit meer winnen. Hoe zullen wij doen? Nou, die vraag kan dus uit verschillende motieven naar voren komen. Verschillende omstandigheden. Verschillende inschattingen. Maar hier is het wel een wanhoopsperspectief. Niet een perspectief van verwachting en keus. Hoe zullen wij doen? Gemeente, deze vraag kan op allerlei wijze zich aandienen. In het praktische van elke dag. Als je kind, zoals ik pas in iemand hoorde zeggen, niet zo goed kan meekomen op school. Zullen we het dan naar een speciale basisschool doen? Dat vind ik moeilijk, zei die moeder. Maar ja, als dat beter is voor mijn kind. En zo kun je in je bedrijf het je voorstellen. Hoe zullen we het doen? Zullen we die richting inslaan of juist niet? Wat vindt de Heere ervan? Financieel, sociaal. Moet je je kind deze beperking wel opleggen of moet je maar toch, denk ik, moet haar loslaten? Hoe zullen wij doen? Ik hoor die vraag ook op de Pinksterdag. En dat is misschien wel het allermooiste voor een predikant. Om mee te maken. Nee, niet dat je het fijn vindt dat mensen een bepaalde wanhoop meemaken. Maar toch dat ze aan het eind zijn van al hun eigen kennen en kunnen. Dat je het niet meer weet om het zelf op te lossen. Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Heb je die vraag ook in je hart? Hoe moet het nou tussen mij en God? Niet alleen in mijn portemonnee en mijn school en in je huwelijk. Maar wat zullen wij doen, mannen en broeders? Die mensen ontdekten als het ware dat ze omsingeld waren met schuld. Ik probeer het even te koppelen aan dit tafereel. Aan alle kanten schuld. Ik heb Jezus gekruisigd. Ik dacht dat ik goed bezig was. En God stoot het om. En in één keer zie ik niet een soort mooi wijds perspectief, maar ik zie me omsingeld door een muur van schuld en zonde. Hoe zullen wij doen? Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Een vraag in verlegenheid. Een vraag om een oplossing. Waar deze jongen geen oplossing meer weet. En het wellicht ook niet van Elisa meer durft te verwachten. En toch is het een goede vraag om bij de Heere neer te leggen. Bij hem in de eerste plaats. En daarna mag die ook bij zijn knechten neergelegd worden. Hoe zullen wij doen? Die jongen weet het niet meer. Weet u het nog? Je kunt ook in het kerkelijk leven, in het maatschappelijke leven, dit soort gevoelens hebben. Maar het geestelijke. Ik weet niet meer hoe ik het moet oplossen. Ik weet niet meer hoe ik God aan mijn kant moet krijgen en het hoeft niet. U hoeft het niet zelf te doen. Wel een mooi adres waar die vraag naartoe gaat, aan de man Gods. Dus vrees vanwege nood, u hoort hem de vraag stellen. U ziet in uw gedachten dat machtige leger aan alle kanten. Ik kom er nooit doorheen. Ik kom hier nooit uit weg. Hoe zullen wij doen? Dat is zijn vraag. En hij is zeer bang, want anders zou Elisa niet hebben gezegd, vrees niet. Angstig en wanhopig. Het woordje vrees van vers 16 kleurt de vraag van vers 15. Op zijn gezicht kan Elisa zien hoe die jongen zich voelt. Vrees vanwege nood. Onze tweede gedachte. Troost. Ondanks nood. We gaan kijken wat Elisa antwoord, welk antwoord Elisa geeft. En hij zeide, dat is Elisa, vrees niet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Elisa mag een antwoord geven. Een antwoord uit God. We lezen niet dat Elisa op dit moment zelf enige vrees gekend heeft. Waarschijnlijk niet. Hij ziet wel wat er aan de hand is. Gemeente, het ware geloof in beoefening is niet blind voor de omstandigheden. Elisa is zeer realistisch. Want als je een antwoord leest, zijn bemoediging, zijn vertroosting, dan lezen wij dat hij zegt, het zijn er heel veel bij hen. Lees maar eens goed mee. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Hij zegt niet, bij hen zijn er weinig. Je kunt soms iemand troosten door te zeggen, joh, jij zit daar mee, maar het valt allemaal mee. Het is lang niet zo erg dan jij denkt. En een dominee mag nooit zeggen tegen een gemeentelid, het valt wel mee met uw zonde. Dat is niet de boodschap die een dominee mag brengen. Het komt wel goed, want het valt wel mee. Ik herinner mij, en het was heel goed bedoeld, hoe 10 jaar geleden iemand tegen mij zei dat ons kind wel in de hemel moest zijn, want hij had nog maar heel weinig gezondigd. Ik denk, dat is arm en troosteloos en verkeerd. Je kind kan niet zalig zijn omdat hij nog maar heel weinig zonde gedaan heeft. Dat is de grootste dwaling die je kunt maken op zo'n moment. Het was goed bedoeld. Het was troostend bedoeld. Het sloeg nergens op. Ik kan niet zeggen, het valt wel mee. In geestelijk opzicht. Er is geen duivel. En de zonde is niet verdoemend van karakter. Dat kan ik niet zeggen, dat mag ik niet zeggen. Want dat is ze wel. Elisa zegt niet, jongen, je hallucineert. Het zijn er maar een paar. Beetje hard lopen en we zijn er doorheen. Die een tik en die een klap en weg zijn we. Dat zegt hij niet. Het zijn er veel, ja. Het zijn er heel veel. Hij is heel reëel. Ik moest bij de voorbereiding voor vanavond denken aan Caleb, die terugkomt met de anderen van het verspieden van het land. En wat zegt Caleb? Nadat de andere 10 hun verslag hebben gegeven over de reuzen en die dikke muren. En ze hebben de conclusie getrokken. Ze zijn met heel veel, ze zijn heel sterk, ze zijn heel groot. We blijven hier, we gaan terug naar Egypte. Dan zegt Caleb niet. Moet je luisteren jongens. Het is allemaal onzin wat ze gezegd hebben. Het is allemaal onzin. Het zijn er maar een paar en het zijn dwergen. Je loopt er zo langs heen. Nee. Hij zegt, het klopt wat is gezegd. Maar laat ons vrijmoedig optrekken, want wij zullen overweldigen. Hij ziet dan uitsluitend nog, nou ja, niet uitsluitend, maar ook daarbij, daarbovenop, de belofte van God. Daar is het geheim van het geloof. Daar is niet blind voor de omstandigheden. Dat ziet die omstandigheden reëel. Niks daarvan af, niks ontkenning. Maar ik zie wat daarbovenuit gaat. Ik zie het goddelijke. Ik zie dan God zelf in zijn woord. Zoals hij zich openbaart. Dus Elisa ziet meer dan die soldaten en die wagens en die paarden. Wat een wonderlijke zaak. Maar het tweede wonder wat in deze geschiedenis, en daar zijn we vanmorgen mee begonnen, is dat hij... Dat deze geschiedenis laat zien hoe de een gebruikt wordt om die ander ook daarin te doen delen. Dat Elisa geen spoor van vrees heeft omdat hem de Heer er direct toe verwaardigt om aan, ja, toch aan die belofte van God vast te klampen. En dat is ook de opdracht en dat is ook de verplichting om God te geloven. En Elisa kan niet zeggen, ik ben een sterkere gelovige en ik ben... Nee, hij heeft dat als genade moeten zien. Maar het is wel zo. Maar dan mag Elisa, die ander, zijn jongen, al tot een hand en een voet zijn. In geestelijk en letterlijk opzicht. Een zwak of een klein gelovige, of misschien was hij zelfs helemaal ongelovig, mag ook gaan delen in de dingen die van God zijn. Het gaat bij hem door een bijzondere ervaring heen. Dat is lang niet altijd nodig. Maar als nodig is, doet de Heere dat ook. We zouden genoeg moeten hebben aan het woord, maar de Heere wil ook nog wel eens deze en meer bijzondere dingen doen ter bevestiging, ter ondersteuning van zijn belofte. Dat zie je niet alleen bij Thomas, ook bij de andere discipelen. Er is er niet één van die discipelen, alle 11, die niet hem hebben gezien. Terwijl het horen en geloven genoeg zou moeten zijn. Wat de Heer Jezus tegen Thomas zegt, zalig die niet hebben gezien, maar nochtans gelooft. Dat geldt eigenlijk ook voor alle anderen. In die zin verschilt Thomas niet van de rest. Want de rest heeft ook hem eerst gezien voordat ze het geloofden. Maar Thomas is hardnekkiger geweest dan de rest. Maar niet anders dan de rest. Wel, vrees niet. Vrees niet, want God is met ons. Dat woord der belofte, zoals hij dat bijvoorbeeld al had gezegd in Leviticus. En je kunt dat lezen, dan zegt de Heer, als je zult zien volken groter en machtiger dan gij zijt, wagens en paarden, gij zult hen niet vrezen, want de Heer uw God is met u. Dat had God beloofd in de Torah. De Torah is het boek van de wet, maar er staan ook beloften in. De Heer uw God is met u. Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dus niet omdat er niks aan de hand is. Niet omdat er geen problemen zijn praktisch, geestelijk. Niet omdat je weinig zonde zou hebben en omdat die zonden wel van een laag kaliber zijn. Nee, vrees niet. Want bij God is meer gerechtigheid dan bij mij schuld is. Dat is de kern. Niet bevreesd zijn omdat er niks aan de hand is. Niet bevreesd zijn omdat het wel meevalt. De zorgen, de onmogelijkheden, de... noem maar op, worden niet ontkend, maar erkend. Elisa zag die soldaten. Elisa zag die wagens. Die zag die paarden van de Syriërs. Maar hij ziet meer. Door het geloof op de belofte van God... U zegt, nee, hij zag toch die vurige wagens en die vurige paarden. Dat staat er niet. Als u nauwkeurig leest, kunt u niet de conclusie met zekerheid trekken dat Elisa datgene gezien heeft met zijn lichamelijke ogen, wat die jongen daarna ook mag zien. Hij vraagt ervoor om of die jongen het mag zien. En daar leiden we dan automatisch vaak uit af dat hij het eerder heeft gezien. Maar dat staat er niet. Het zou kunnen. Ik kan dat niet uitsluiten. Maar ik kan ook niet zeggen dat het zo is. De mogelijkheid bestaat. En dat is verreweg de meest gewenste zaak in het geestelijk leven. Dat het woord genoeg is. Als je een extra teken of bevestiging krijgt. Dan is dat Gods goedheid. Maar het is niet iets nieuws. Het is niet iets anders. Het is hetzelfde als wat in het woord al staat. En er wordt niet gezegd wat het precies is. Maar de optie dat hij die vurige paarden en wagens per definitie vooraf gezien heeft, staat er niet. Je kunt het ervan maken. Maar er is een andere optie. Deze, dat je in moeitevolle omstandigheden op het woord van God mag zien. Wat je eerst ook niet zag en uit jezelf kon. En dat dat genoeg is. Om tot bedaardheid, ja vrede en blijdschap te komen. Heer, als u het zegt. dan is het zo. Laat ik u meenemen naar Psalm 91, de psalm die we hebben gezongen, waar dat in feite ook staat. Wat staat daar? Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen, 10.000 aan uw rechterhand. Als dan de Heer tegen je zegt, tot u zal het niet genaken, dan is dat ook zo. Dan is dat zo. Als de Heer dat tegen je zegt, dan zal het tot u niet genaken. En dan staat erachter. Alleenlijk zult gij met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding de goddeloze in. En dan weet ik dat in het praktische leven niet alles voor elk kind van God van toepassing is. Je kunt dus niet zeggen, alles wat over praktische dingen in de Bijbel staat, dat is voor elk kind van God op dezelfde manier van toepassing. Er zijn kinderen van God geweest, ongetwijfeld, die in de laatste tijden van corona deze woorden van God misschien wel tot zich hebben voelen komen. Tot u zal het niet genaken. Anderen zijn overleden. Ja, kinderen van God, tot hen is dus de pestilentie wel genaakt. Dus je kunt voor het praktische niet alles op iedereen van toepassing achten. Maar voor het geestelijke geldt dat wel. Voor het geestelijke staat er geen woord in de Bijbel waarvan de een van Gods kinderen kan zeggen, dat is wel voor jou en niet voor mij. Voor het praktische wel. Voor het geestelijke niet. Elisa ziet hier de belofte van God. Mogelijk ook vurige wagens en paarden. Laten we dat maar openlaten. U zal geen kwaad wedervaren. Geen plaag zal uw tent naderen, want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Nou, daar kun je van op aan. Wat er ook op afkomt. En het is hier ook bijzonder, die engelen, waar wij te weinig mee rekening houden. We houden te weinig rekening met God en zijn almacht, maar ook met zijn engelen. Er zijn nu engelen in de kerk, wist je dat? Er zijn engelen. Die zitten als het ware verwachtingsvol te kijken, zal er vandaag een zondaar tot bekering komen in Oud-Beijerland? Zal er zich één aan die God toevertrouwen? Zoals die verloren zoon tot de vader vluchtte. Gods bescherming. Die engelen meer, sterker, groter dan al die soldaten. Eén engel versloeg 185.000 Assyrische soldaten en hier zijn er heel veel meer. Vrees niet, want die bij ons zijn, die, dat zijn engelen. En in die engelen gaat het over God. Engelen zijn middelen, God is de zender. Die bij ons zijn, wie zijn dat? De engelenscharen zijn meer, zijn talrijker in aantal en in kracht dan die bij ons zijn. Dat is het woord wat Elisa in zijn hart via beloften en bijzondere inzichten, kan dat zijn, mag uitdragen. Wij weten dus niet precies hoe het bij Elisa gegaan is, of hij ook die vurige wagens en paarden nodig heeft gehad om die te zien. Dat is niet 100% zeker. We weten wel zeker dat voor die jongen, en dat is enerzijds vanuit hem gezien beschamend, dat die jongen er niet genoeg aan heeft. Dat kom je ook tegen als predikant in je eigen hart en in de gemeente. Ja, maar dominee. Ik moet u zeggen, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ja, maar hoe is het toen en toen dat en dat gebeurt? Zou ik die zonde dan vergeven? Er staat toch alle zonde. En niet sommige. En bij alle horen ook hele gruwelijke en hele bewuste zonden. Hele hardnekkige zonden. Die je wel meerdere keren hebt gedaan. Ja, maar dominee. Vrees niet. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hem zijn. Maar die jongen. Hij zit al wat verdwaasd te kijken. Er komt geen rust. wanhoop straalt nog steeds uit zijn ogen. En dan lezen we en Elisa bad. Elisa ziet dat. En Elisa denkt, o Heere, help hem toch. Die jongen, en dat is niet goed, die kan, die durft het niet te geloven. Ik herken dat wel, maar het is niet goed. Maar als je dat bij jezelf herkent, en dat zal voor Elisa wellicht ook zo zijn, dan kun je het bij een ander niet liefdeloos veroordelen. Wel in liefde veroordelen, maar niet liefdeloos. Dan ga je het niet kil benoemen. Dan zeg je, jongen, de Heer is zo waar dat je hem vertrouwt, maar ach, ik heb het ook zo vaak dat ik er niet bij kan. En dat is schuld hoor. Heer, zou u het willen laten zien? Zou u het hem willen laten zien? En dan gaat God op een bijzondere wijze verhoren. Dat ook die jongen mag gaan geloven dat er bij hen meer zijn dan bij de Syriërs. Was de Heer goed, hè, dat hij, en dan past dat wel heel mooi ook bij sacramenten, dat hij ook daarin laag afdaalt. Om het ons te laten zien. Zo zeker als dat water is op je hoofd. Wanneer het ook is geweest, zo zeker is de belofte van mijn vergeving. In de weg van woord en sacrament wil hij werken. Soms doet hij er ook een bijzonder teken bij. Maar, mag ik het zo zeggen, de normale gang in het geestelijk leven is toch om aan het woord genoeg te hebben. We mogen niet zeggen, er moet nog wat bij. De Heer doet er nog wel wat bij. Dat is hij niet verplicht. Heer, open de ogen van die jongen. Dat hij het mag zien, wat ik hem heb gezegd. Dus u moet tussen vers 16 en 17, tussen de verkondiging en vers 17, dat, ja, dat, daar zit nog wat tussen. Dat kunt u uit vers 17 afleiden. Elisa bad en zeide, Heere, open toch zijn ogen, dat hij zie. Dat hij het mag zien. Alles wat er bij ons is. Meer dan bij hen, gemeente. Vrees niet. Geloof alleen. Het is de Heere goed dat hij dikwijls bij dat woord ook nog dingen toe doet. Niet iets anders, iets nieuws, maar ter bevestiging. Om het in je hart als het ware af te drukken. En toch kan het zomaar zijn dat je zegt vanmorgen, ja, ik geloof het wel voor die jongen hoor. Dat het toe gebeurd is, dat geloof ik echt. Maar nou mijn eigen omstandigheden. Kan ik nou vanmorgen ervan uitgaan dat dit voor mij waar is? Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ik durf dat niet te geloven. Mag ik u dan laten zien waarom het kan? Opdat u het zult geloven. Waarom kan dit waar zijn? Waarom kan God bij een mens zijn met zijn engelen en hijzelf? Dat is toch niet normaal? Wie Genesis 3 serieus neemt, kan toch niet zeggen, natuurlijk is dit waar. Het zal vast waar zijn. Het is zeker voor mij waar, nee. En toch kan het waar zijn. En toch is het waar. Waarom? Omdat er één is geweest. Zijn naam is Jezus. Die ten diepste in deze tekst genoemd wordt. Moet je eens goed lezen. Bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Als je goed leest, lees ik God met ons. Emmanuel. Emmanuel. En wie is Emmanuel? Dat is de Heer Jezus Christus. En wat heeft de Heer Jezus Christus moeten meemaken? En wat wilde hij meemaken? Toen hij het lijden aankondigde, toen heeft hij het gezegd. Meent gij niet dat ik mijn Vader kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Denken jullie dat ik geen 12 legioenen engelen om me heen kan zetten om mij te beschermen tegen die paar vijanden? Maar de schriften moeten vervuld worden. Die zeggen dat het al zo moet geschieden. Dat hij moet worden verbrijzeld. Dat hij tot zondaar zal zijn. Om zo gerechtigheid aan te brengen. Dat door zijn striemen ons genezing zal worden. Gemeente, het is dus zo dat hij in Gethsemane en later op Golgotha afziet van alle bijstand en bescherming. Hij kon dat opeisen, wij niet. Hij kon zeggen tegen zijn vader, zend mij nu een engel en zend mij het 12 legioenen. En dan had hij op het kruis van Golgotha geen enkele benauwdheid gehad en dan hadden alle vijanden waren weggestoven. Eén engel. En hij kan beschikken over meer dan 12 legioenen engelen. En hij zegt, dat wil ik niet. Ik wil dat niet. Ik wil alleen de toorn dragen. Ik wil geen verlichting en ik wil geen bescherming. Ik wil geen bijstand. Opdat zij die het niet kunnen eisen en verzondigd hebben, mijn nabijheid en die van mijn engelen kunnen meemaken en smaken. Er ligt in mij en in u geen waardigheid voor dit woord. U kunt niet zeggen, dit woord past wel bij mij. Maar God is aan mijn zij, natuurlijk is God bij mij. Nee, dit is door Emmanuel verdiend, door Jezus Christus in zijn bittere smart. Zult u het niet vergeten. Een belofte, een werkelijkheid in en door hem, de kruiskoning. Zonder enige bescherming. Daar zag hij van af. Dat wilde hij missen. Om nou vandaag waar te maken. Dat een die een en al schuld om zich heen ziet. Omsingeld door schuld. Door zonde van bedrijf en nalatigheid. Het toe te roepen. Bij mij is meer gerechtigheid. In mij meer gerechtigheid dan bij uw schuld is. Zul je niet vrezen. Zul je niet vrezen met zulke Emmanuel. Zul je hem niet verdriet doen. Door nog een keer te zeggen. Ja maar mijn gruwelijke zonde is groter. Ja uw gruwelijke zonde is groot. Maar niet groter dan zijn verdiensten en gerechtigheid. Om het dan vandaag voor het eerst en opnieuw te zeggen. Hij die bij mij is. En af wilde zien van alles, is meer dan alles wat mij kan aanklagen. Ook al zouden alle duivelen uit de hel komen om mij te beschuldigen. Dan mag ik nog zeggen, niet dat die zonde niet waar is. Niet dat die zonde niet verdoemelijk is, want dat is ze wel. Bedenk dat ook, omdat het een wonder zal zijn. Maar dat zijn gerechtigheid groter is, meer. Dan al mijn huidige, toekomstige en verleden dwaasheid. Vrees wel, buiten Emmanuel. Vrees wel als je denkt, ik zal mijzelf wel beschermen. Ik doe toch goed mijn best. En ik heb toch goede bedoelingen. Dat gaat u niet redden. Velen vrezen onterecht. Nooit. Er zijn er ook die vrezen, terwijl er geen reden is om te vrezen. Buiten Christus moet je vrezen voor de eeuwige gramschap. Maar in hem. O, het is zo veilig in Jezus. Dan hoef ik niks zelf te hebben en te zijn. Heere, is dat nou waar? Open mijn ogen. Dat ik het mag zien. Nee. Verwacht het ook niet van bijzondere ervaringen. Want van elke bijzondere ervaring kun je later nog weer denken. Heb ik me toch niet ingebeeld. Dus elke bijzondere ervaring is uiteindelijk niet vast. En Gods kinderen herinneren zich ongetwijfeld bijzondere ervaringen rondom het woord. Die zijn er. Die geeft de Heer. Maar die bijzondere ervaring die ebt weer weg. Maar dat woord blijft vast. Nee, ik pleit dus niet voor een geestelijke gang waar nooit iets beleefd wordt. Maar ik pleit wel voor een geestelijke gang die vast ligt niet in hetgeen beleefd is, maar in hetgeen wat God heeft gezegd. Weet je daarvan? Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Heere, open de ogen. En de Heere opende de ogen van de jongen, dat hij zag. En zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Wat gaf dat een kalmte, wat gaf dat een rust, wat gaf dat een vrede. Toen week de vrees. Toen was er overgave. Gods daden, Gods macht in en door zijn zoon. Om daar op te steunen, om daarop te leunen. Immanuel. Buiten hem is er alle reden om te vrezen. Maar in hem is het waar. Die bij ons is, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. De Heere, de God der lege scharen, is met ons. Hoed ons in gevaren, de Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat, ook voor u. Amen. Laten we zingen 46, vers 4 en 6. De Heere, de God der lege scharen, is met ons, hoed ons in gevaren. En ook vers 6, de Heere, de God der lege scharen, 4 en 6.
Thank you.